Dus vandaar dat we vandaag beginnen met deel 2 van de Bijbel. We zijn in onze gemeente wat bezig met een systematische studie doorheen Gods woord, hoe wij het ontvangen hebben. En dat is, vorige week zijn we doorheen het Oude Testament gegaan. En we hebben daar toch heel veel teksten ook kunnen zien hoe Gods woord spreekt over zichzelf in het Oude Testament. Ik denk dat het u misschien wel verwonderd heeft dat er zoveel staat in het Oude Testament, hoe het gegeven is, wie het nog niet geluisterd heeft. Op het internet wordt het allemaal gezet. Meestal staat het binnen een week. In ieder geval de geluid staat er. Maar dan weten jullie ook waar we vorige week mee bezig geweest zijn. Een studie doorheen het Oude Testament. Hoe het naar ons toegekomen is. En eigenlijk om gewoon dus ons meer vertrouwd te raken maken met hoe het woord van God gegeven is. Wel, gezien de tijd, het is inmiddels al 11 uur, zal ik mijn inleiding wat inkorten. Maar dat heeft u wel door. Ja, vorige week 72 minuten zag ik naar die tijd. Dat is niet om iets trots op te zijn. Ik zal een poging doen om rond 12 uur af te ronden. Ja? Zullen we dan kort gebed hebben? En dan ga ik snel spreken. Vader, wat is het goed dat we zo ontspannen ook weer uw woord mogen openen. Heer, het enige wat ons gegeven is om op koers te blijven. U heeft uw woord gegeven. Waar anders zouden we u leren kennen? Maar anders zouden we te horen krijgen over wie wij zijn en in welke staat van zonde we beland zijn na de zondeval in Eva. Heer, we hadden nooit geen zicht op wie we werkelijk waren als wij uw woord niet hadden. We hadden nooit geen zicht op uw genade en goedheid. We hadden nooit geen zicht op Jezus Christus. We hadden hem nooit leren kennen als verlosser als u uw woord niet gegeven had. Uw woord, Heer, is het enige wat u gegeven heeft om ons te leiden, om uw kinderen te roepen. Heer, om uw gemeente te sturen. Heer, het is gebundeld. Tussen twee kaften in. Dat is wat wij hebben, Heer. Daarbuiten hebben we geen enkele verklaring, kunnen we niet rationeel deze wereld ingaan en een uitleg geven. Heer, alleen al de vraag, waar komt de dood vandaan? En iedereen, Heer, buiten uw woord, die zegt, dat hoort erbij. En uw woord schreeuwt van nee. Dat komt door de zondeval. En ieder zal sterven, maar hij die in Christus is, zal niet een tweede keer sterven. Die is wederom geboren, die is geestelijk tot leven gekomen. Heer, en die behoort u toe en die gaat naar een eeuwigheid met u. Die komt in uw koninkrijk, waar we voor eeuwig Christus als heerlijke Heer zullen zien en als verheerlijkte Heer zullen zien en aanbidden. Het is alleen door uw woord, Heer. Mogen we dan ook daar zien hoe groot die parel is die wij in onze handen hebben. En Heer, ik heb vandaag gepoogd en ik onder uw leiding ook weer wil ik door het Nieuwe Testament heen gaan. Om te zien hoe dat gegeven is aan ons. Wilt u zo deze tijd zegenen. Tot verheerlijking van uw naam. Heer, werk door uw woord. Laat het niet ledig terugkeren. En mag het tot zegen zijn van ieder die het hoort, die hier aanwezig is. En tot verheerlijking van uw naam. Amen. Wat ik al zei, het woord van God is het enige wat aan ons gegeven is. Vorige week ben ik door het Oude Testament heen gegaan. En vandaag wil ik u eigenlijk meenemen naar het Nieuwe Testament. En ik wil een beetje het contrast neerzetten. En ik begin gelijk met de grote nood die we in de eerste eeuw zagen. En dan moet je even met mij meedenken. Ik wil u even meezetten met het grote contrast wat we vorige week gezien hebben, waarin in een periode van 1000 jaar... langzaam maar zeker de Bijbel, de boeken van het Oude Testament, kan ik beter zeggen, tot ontwikkeling kwamen. En hoe profeten naar elkaar refereerden. Hoe al heel snel de wet van Mozes gebundeld was. We hebben dat gezien. Maar in één keer komen wij in het Nieuwe Testament en er is radicaal iets anders. In het Oude Testament zagen we ook dat er een bepaalde chronologische opbouw was. Er was een schepping, er was een zondeval, en dan hebben we niet meer stilgestaan. Maar we zien zo de 5 boeken van Mozes, dan hebben we de geschiedenis, de profeten. En eigenlijk hebben we een afgerond geheel, die heel langzaam gestaag tot ontwikkeling kwam. Een millennium, kunnen we ons voorstellen? Een millennium van het eerste boek van Mozes, 1400 jaar voor Christus globaal, tot 400 jaar voor Christus. Het laatste boek Malachi, dat het geschreven is. In het Nieuwe Testament is dat heel anders, hè? Nieuwe Testament is in 50 jaar ontwikkeld. En het ging niet bepaald dat er een langzame nood was. In die hele geschiedenis vanaf dat Mozes de wet gaf tot aan Christus was daar gewoon de offers, de normale feesten. Alles stond vast, alles ging volgens een vast schema. En in het Nieuwe Testament is het 50 jaar en alles is gegeven. Er zijn nauwelijks onderlinge tekstverwijzingen zoals ik in het Oude Testament kon doen. Waar het Oude Testament een chronologische opbouw geeft, vinden we dat in het Nieuwe Testament niet. Wel, in ons Nieuwe Testament begint bij Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en als laatste Openbaring. Dus van zijn eerste komst tot zijn wederkomst. Maar zo zijn die boeken niet helemaal geschreven. Het eerste boek waarschijnlijk naar we aannemen was Jacobus. Galaten, Matthäus, Marcus, 1 Thessalonicense, 2 Thessalonicense, 1 en 2 Korinthe, Romeinen, Filemon, Colossense, Efeze, Filemon, 1 Timotheus, Titus, 2 Timotheus, Lucas, Handelingen, 1, 2 Petrus, Hebreeën, Judas, Johannes, 1 en 2 Johannes en Openbaring. Wel, dat was de chronologische volgorde van de schrijfwijze, maar dat is niet wat u in de hand heeft. Zie de chronologie in het Nieuwe Testament, en zeker als je de opbouw ziet, hoe het gegeven is, dan was het totaal anders. We hebben gezien dat in het Oude Testament die Joden heel secuur waren in het kopiëren van de geschriften die hun gegeven waren. Heel precies. Een grote traditie. Het woord werd hoog gehouden. In het Nieuwe Testament, er was geen sterke traditie waar ze op terug konden vallen. Het kopiëren gebeurde in omstandigheden die totaal anders waren. Met al hele andere normen. Een hele andere noden. En dan ook nog te bedenken, dat moet je even nagaan. Het Oude Testament was geschreven aan één volk. Israëlieten. Ja, het mag dan nog eens verdeeld zijn in Israël, het noordelijk gedeelte, en Juda, het zuidelijk gedeelte, maar het was één volk. Wel, de gemeente was niet bepaald één volk. Afgezien dan ook nog van de locatie. Een volk die hoofdzakelijk bijeen was. Ik zeg niet allemaal in het land, want ze hebben ook 40 jaar door de woestijn gereisd, maar ze waren bij elkaar. Het Oude Testament was gegeven inderdaad aan het volk in één gebied. Ja, het is in ballingschap gegaan, maar het is ook weer teruggekomen. Hoofdzakelijk staat het in één gebied, moet je de gemeente zien. De afstand van Rome naar Jeruzalem. Heeft u het wel eens gelopen? Kolossale afstanden. Kolossale afstanden. En dan nog te bedenken dat boeken geschreven werden van Rome, die moesten naar Turkije. Hedendaags Turkije, laat ik het zo zeggen. Ja, Efeze, Colosse, Laodicea. Allemaal in Klein-Azië van die tijd. Hedendaags Turkije, aan de kant van Griekenland dan wel te verstaan. Zie, dat. Dan had ik nog te bedenken dat dus, moet je indenken, het Nieuwe Testament in een bijzonder kort tijdsbestek was er dus een enorme explosie van gemeenten, geografisch, met enorme afstanden. Rond de hele Middellandse Zee. Het Nieuwe Testament, of je zou zeggen, er kwam in één keer ook nog een enorme theologische aanpassing. In één keer begon Paulus te schrijven in Galaten, een van de eerste boeken die hij geschreven heeft, de offers zijn afgedaan. Oké, fijn Paulus. Wat is het volgende? Zien we er in één keer? 1500 jaar van offers. Eén grote stroom van bloed komt in één keer tot een acute stop. De stop wordt eruit getrokken. Christus is als enige als lam nog geslacht van voor de grondlegging van de wereld. Er hoeft nooit meer geofferd te worden. Alle priesters zijn ontslagen. De tempel die wordt in het jaar 70 door de Heer zelf omgehaald. Een radicale omkeer. Die Joden konden niet eens meer terug naar waar ze jaren geweest waren. En als we dit zo zien, mensen, dan zien we ook dat er in één keer een enorme nood is in de eerste eeuw van Christus. Een enorme nood. Ze moesten theologisch alle zeilen bijzetten. Zie, je zou het zo kunnen vergelijken met twee gezinnen. Het Oude Testament is een gezin waar elke 10 jaar één kind bij komt. Oh, ik zag net al een moedertje die haar handen vol had. Die had iets meer. Moet je nou aangaan, een gezin waar elke 10 jaar één bijkomt. Dus, dat voelt bijna voor een moeder met 4 kinderen in één keer zo om haar heen. Als cruise, als een makkie. Elke 10 jaar maar één. De spulletjes die waar ze uitgegroeid zijn kunnen naar de volgende. Het bedje is weer vrijer, het past weer. Dat is bijna het Oude Testament. Zo zag het Oude Testament er. Weet je hoe het Nieuwe Testament is? gezin waar in één keer 10 kinderen bij komen. En een week later nog eens een keer 20 kinderen geadopteerd worden. En een maand later nog eens een keer 30 kinderen worden aangenomen ter ondersteuning als gezinsopvang. Dat is het Nieuwe Testament. Alles wat ze hadden werd maximaal benut. Er was een tekort aan alles. Een constante nood aan alles. Alles was in veelvoud nodig. De gezinsgroei leek sneller te gaan dan alle mogelijke zaken van goederen die ze hadden. En de aanvoer daarvan. Zie, dit geeft een beetje weer wat er gebeurde in de eerste eeuw van onze jaartelling. Toen de Heer Jezus naar de hemel was gegaan, zijn geest was uitgestort en de gemeenten begonnen. Mensen, een kolossale nood. En dan vraag je af, hoe kan dat gaan? Wel, laten we eens gewoon kijken hoe de apostelen dat zelf invulden. En dan gaan we naar de schrift toe. Ik heb u langzaam eigenlijk een beetje mee willen nemen naar de grote verschillen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En dan denk je van, maar hoe vingen nu de apostelen dit op? Hoe konden zij nu hier met die beperkte gegevens die ze hadden aan de slag gaan? En ik wil u eigenlijk gewoon een aantal facetten meegeven. Dat die invulling van de nood in de eerste eeuw na Christus, deden ze ook heel praktisch. Ga u maar eens mee naar Colossenzen 4 vers 16. En Colossenzen is geschreven gelijktijdig met Efeze. Paulus zit in ballingschap. Niet in ballingschap, dat noem je. Hij zit in gevangenschap, noemen we dat. Paulus in ballingschap. Gevangenschap in Rome. Maar die zat, toen hij Efeze schreef, zo schrijft hij ook Colossenzen. En dit schrijft hij. Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, dat is dus de brief aan Colosse, zorg dan dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt. En dat gij die van Laodicea u laat voorlezen. Wat een praktisch iets. Paulus schrijft één brief en die zegt van, wel, dit is de brief voor Colosse, maar zorg dat hij even een rondje maakt. Zorg dat hij naar andere gemeenten gaat. Er is zo'n enorme nood, mensen, aan hoe de gemeente moet functioneren. En voor onze gemeente, we zijn al langer hier bijeen, we zijn door Efeze heen gegaan. En u weet nog dat inderdaad de gemeente in het Oude Testament nooit terug te vinden is. Het was iets kolossaals nieuws. Maar wat heeft het dan nodig? Richting en sturing. En Paulus die doet dat op een fantastische wijze. Hij zegt, van, joh, die brief die ik stuur, prima. Maar zorg dat hij ook naar Laodicea gaat. En die van Laodicea die moet bij jullie in Colosse gelezen worden. Maar ga dus terug naar hoofdstuk 4, vers 7 van Colossenzen. Want Paulus doet nog meer. Hij heeft als het ware boden die hij erop uitstuurt. Van al mijn omstandigheden zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u op de hoogte brengen. Tychicus is een van de trouwe dienaren van Paulus. Die is bij hem in zijn gevangenschap in Rome. Paulus schrijft de brieven en zegt, wel, alles wat over mij persoonlijk is, dat zal Tychicus vertellen, want hij neemt de brief ook mee. Kunt u een paar bladzijden terug naar Efeze hoofdstuk 6? En dit is even een link naar onze studie in Efeze, waar we al een paar jaar in zitten. En dit is hoe Paulus als het ware zijn gemeenten ook stuurt, door boden te sturen met meerdere brieven. En wat staat er dan in hoofdstuk 6 vers 21 van Efeze? Opdat gij van mij moogt weten hoe het met mij gaat, zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, u alles bekendmaken. Het zou best kunnen zijn, de conclusie die we hieraan verbinden, het zou best kunnen zijn dat de brief die in Laodicea gelezen is, dat de brief van Efeze was. Weten we nog, helemaal terug, 2 jaar geleden, toen we in Efeze begonnen, dat daar het woordje Efeze staat in onze Efezebrief. Maar het heeft er alles van weg dat Efeze een rondzendbrief was. Een rondzendbrief. En dan zie je dus dat eigenlijk de brief die in Colossenzen gestuurd werd, dat er één in Laodicea was achtergebleven, maar dat het hoogstwaarschijnlijk de brief is die naar Efeze ging als rondzendbrief. Want dat zit allemaal in hetzelfde gebied. Allemaal in Klein-Azië, hedendaags Turkije, en dan wel aan de kant van Griekenland. Daar zit Laodicea, daar zit Colosse, daar zit Efeze, daar zit Pergamum. Die zitten er allemaal bij elkaar. En dit is eigenlijk dat je dus ziet dat de brieven niet exclusief voor één gemeente waren. Dat is eigenlijk wat je hieruit kan filteren. De brieven waren niet gemeente. Berichten gericht aan de ene gemeente waren ook bedoeld voor andere gemeenten. De brieven die dus gezaghebbend waren voor één gemeente, waren ook gezaghebbend voor een andere gemeente. Want er wordt één brief gezonden. En dat is een rondzendbrief. En als daar de opdrachten in staan van Paulus, die voor jullie, voor die betreffende gemeente gold. En Paulus schrijft er ook bij, straks zien we dat ook nog, dat dat voorgelezen moest worden. En dat dat instructief was om de weg van de Heer te bepalen. Dan werden daar kopies van gemaakt. Wel, dat is een van de meest aannemelijke zaken die we hierin zien. Dan is het ook wel te begrijpen dat gemeenten brieven gingen verzamelen. Dat ze brieven van die rondgingen, gingen ze verzamelen. En we hebben daar ook voorbeelden van uit de geschiedenis. Een man als Clemens, die geleefd heeft in het jaar 95, die schrijft vanuit Rome naar Korinthe. Hij is een soort oudste in Rome en hij schrijft naar de gemeente in Korinthe. En hij schrijft over hun de brief die Paulus aan jullie geschreven heeft, verwijzende naar 1 of 2 Korintiërs. En hij citeert daar dingen uit, alsof je kan zeggen, hij heeft de brief voor zich liggen. Hij kan zien wat Paulus naar Korinthe geschreven heeft. Dus we zien ook uit de geschiedenis, vanuit de oude geschiedenis van de kerkvaderen, laten we het zo zeggen, dat is niet geïnspireerd, maar zien we ook dat er bewijzen zijn dat gemeenten die brieven gingen verzamelen. Ga dus mee naar 1 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 13. En ik rijg zo wat dingen naar elkaar vast. Dat wij gaan zien hoe die nood werd opgelost. En de eerste is dat brieven werden gekopieerd, of tenminste in meerdere gemeenten werden rondgezonden. En daar ook werden gelezen. En als ze daar gezaghebbend waren, dan is het ook logisch en aannemelijk dat ze gekopieerd werden. Daar willen we een afschrift van hebben. Als dit voor ons geldt, dan moeten we daar een afschrift van hebben. Een kopie. Timotheus krijgt zelfs opdracht om het voor te lezen. In afwachting van mijn komst, 1 Timotheus 4 vers 13, moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Dit was gericht aan Efeze. Timotheus was in Efeze en hij krijgt daar de opdracht om voor te lezen. Ja, wat? Ja, het woord van God zeggen we. Wel, welke brieven? Wat staat er niet bij? Wel, in ieder geval 1 Timotheus kan hij voorlezen. Maar het lijkt er ook op, en het heeft er alles van weg, dat hij dus meer had dan alleen maar deze brief. Dit is bijna het eind van Paulus' leven. Het is best aannemelijk dat Timotheus dus inderdaad meer geschriften bij zich had om daaruit te leren en voor te lezen. Hij heeft niet één briefje, dit ene briefje van Paulus bij zich waar hij uit kan leren. Nee, het is een algemene stelling. Lees het voor. Natuurlijk had hij de Oude Testament, want die was compleet. Dat heb ik u vorige week ook verteld. Er werden kopies van gemaakt in het Grieks. Ja, dus de Septuaginta. Ja, maar het verwijst, voor een gedeelte zou dat ook heel goed kunnen verwijzen naar het Nieuwe Testament. Ga dus mee naar 1 Thessalonicenzen 5, vers 27. Brieven moesten dus voorgelezen worden. Brieven moesten voorgelezen worden. En dit is wat Paulus, een van zijn eerste brieven die hij schrijft. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle broeders voorgelezen wordt. 1 Thessalonicenzen 5, 27. Ik bezweer u dat deze brief aan de broeders wordt voorgelezen. Dit is nou niet bepaald zo van ik stuur je een brief en nou zie maar eens of de tijd is in de samenkomst om het voor te lezen. Ik weet, oudste, dit is gericht aan jullie, want dat was de gedachte erachter. Dat de brief werd gezonden aan de oudste, die werd aan de oudste overhandigd. En de oudste die kregen hem, lazen hem. En dan zijn ze aan het eind van het boek en dan krijgen ze van Paulus een directe opdracht. Dit moet de hele gemeente weten. Dit is een instructie voor een iedereen. En hij legt hem zelfs onder ede. Ik bezweer u bij de Heer. Doe het, anders vallen jullie onder het ongenoegen van de Heer. Dat is feitelijk wat hij hier zegt. Zie je, het punt is hier dat als dit vernoemd wordt in één van de brieven. En hier straalt alweer, ik weet het, ik plak hier al meer in. Daar zit hier meer bij betrokken dan ik eruit haal. Want hier zien we ook een stuk gezag van Paulus in. Een stuk apostelschap van Paulus. Maar daar kom ik straks even op. Ja? Wat ik hieruit wil halen is eigenlijk dit. Dat als een brief, deze opdracht in een brief staat. dat het welgemeend ook voor andere brieven gegolden heeft. En wat ik net al zei, als dit is voor één gemeente, dan is dat ook voor andere gemeenten en voor andere brieven aannemelijk. En dan zie je dat dus Paulus inderdaad ook een enorm, je zou kunnen zeggen, fundament neerlegt en zegt, kijk, de brieven die ik stuur, en dit is er één van, die moet voorgelezen worden, die moet onderwezen worden. Dit zijn eigenlijk zomaar even wat zaken hoe je kan zien dat het ingevuld werd. Die grote nood die er in de eerste eeuw was, toen de gemeente begon en in een enorme explosie over het hele Mediterraneanse gebied uitspreidde, hoe Paulus poogde om richting te geven. Maar we zien ook al wat bevestiging van elkaar. Bevestiging van de eerste nood. En de nood is het woord van God, hè? Voor de gemeente. Dat is wat ik hier neerzet. De nood die ze nodig hebben is richting van God. Hoe moet de gemeente geleid worden? Hoe weten we nu wat gezaghebbend is? Hoe weten we nu, want dat was de vraag toen. Ik bedoel, wij hebben een boek, hè? En heel veel gemeenten vragen zich nog af, wat moeten we doen? Wat staat er? We heten niet voor niets Bijbelgemeente Ebenezer. Ik hoop dat u begrijpt waarom. We zijn gebonden aan het boek. Maar in die tijd hadden ze niet alles. Maar ga dus mee naar 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 18. Want hier zien we Paulus dus eigenlijk op een hele bijzondere wijze al bevestigen en erkennen dat wat Lucas schreef gezien werd als een Bijbelse waarheid. Gezien werd als schrift. En dit zegt Paulus, en Timotheus is dus een boek wat vrij laat geschreven is. Ja, in de chronologie van de tijd betreft. Immers, de schrift zegt, en dit is Paulus die schrijft aan Timotheus. Immers, de schrift zegt, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Want dat is Deuteronomium. Ja, en dat was een hele praktische omschrijving van een os die staat te draaien aan een dorswiel. Die moet je geen muilkorf op doen. Die mag eten van hetgeen wat voor zijn voeten ligt. Maar dan gebruikt Paulus nog één. En de arbeider is zijn loon waard. De arbeider is zijn loon waard. Wel, dat vinden we niet terug in het Oude Testament. Dat is een citaat. Een letterlijke woord voor woord citaat uit Lucas hoofdstuk 10 vers 7. En Paulus zegt dus, de schrift zegt, en hij citeert Deuteronomie, hij citeert Lucas. En daarmee onderschrijft eigenlijk Paulus ook, wat Lucas geschreven heeft, behoort tot de schrift. Dus je ziet eigenlijk ook zo, in die 50 jaar dat het geschreven werd. En Johannes met al zijn boeken, evangeliën, zat allemaal aan het eind. Dus het gaat over een nog kortere periode, waar Paulus en Lucas hierover spreekt. Ze bevestigen elkaar. Kon dat? Natuurlijk kon dat. Wie was de meest getrouwe reisgenoot van Paulus? Lucas. Lucas. In Rome zegt hij het nog. Iedereen heeft me verlaten, alleen Lucas is nog bij me. Alleen Lucas. De trouwe dokter die Paulus werkelijk overal met hem meegaat. En Paulus bevestigt dus, Lucas heeft schrift geschreven. Maar hij onderschrijft dat als het ware een handtekening onder het evangelie van Lucas. Middels dit citaat. Petrus heeft een gelijkaardig iets. 2 Petrus, hoofdstuk 3. En ik weet het, het is wat een zoektocht voor mij ook geweest om in het Nieuwe Testament u te leiden hoe het ontwikkeld is, het Nieuwe Testament. Maar hou vooral voor ogen die grote nood. Want dat is wat ze onderling ook proberen in te vullen. En we zullen daar straks nog wat conclusies aan verbinden. In 2 Petrus 3, in het laatste hoofdstuk van deze brief, daar schrijft Petrus dit. En eigenlijk, ik kan u van tevoren al zeggen, Petrus maakt een gelijkaardige bevestiging over de schrift die Paulus zojuist deed over Lucas. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting. En welke verwachting is dat? De wederkomst van de Heer, het nieuwe hemel en nieuwe aarde. Daar ging het voorgaande over. Om onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. En eigenlijk wat Petrus hier doet, die zegt van jullie zitten in een verdrukking. Jullie gaan door een moeilijke tijd. Maar hou voor ogen de wederkomst van de Heer. Daar heeft Paulus ook over geschreven. Blijf rechtvaardig wandelen. Blijf onbevlekt. Blijf onberispelijk wandelen. Daar heeft Paulus ook over geschreven. En hier zien we dus twee van de grootste leiders in de eerste gemeenten. Petrus en Paulus. Eigenlijk elkaar bevestigen. Of tenminste, Petrus bevestigt Paulus. Vers 16. Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Ja, dus aan het einde, Paulus die hem gegeven heeft. Paulus heeft met wijsheid geschreven, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Dus Petrus zegt al van alle brieven. Er is een meervoud van Paulus' zijn brieven die Petrus gezien heeft, waar hij van weet, waar hij kennis van heeft. En wat zegt hij dan? In vers 16, daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Dit getuigt van iemand die het gelezen heeft. Hè? Sterker nog, als we verder lezen, en nee, als we er even bij stilstaan, die brieven zijn geschreven aan de ontvangers van Petrus zijn brief. En Petrus weet ervan. En Petrus zegt wel, Paulus bevestigt exact wat ik schrijf. Daar is geen tweestrijd, er is geen tweedeling. Schrift is één, één uitleg, één theologie, één dogma. Jullie hebben dat bevestigd gekregen van Paulus in zijn brieven. Dan is het heel aannemelijk dat Petrus de brief voor zich heeft. En weet waarop die zich baseert. En niet alleen maar in zijn geheugen zit te graven wat Paulus geschreven heeft. Als hij die ooit gelezen heeft. Want hij kan zelf zeggen, de een en ander is daarin moeilijk. En moeilijk wil niet zeggen dat het niet te begrijpen is. Het is wat complex. Want Paulus is de meest complexe schrijver. Ja, dat hebben we inmiddels wel gezien in onze Efezebrieven. Zinnen van 200 woorden. Ik bedoel, dat is nou niet echt makkelijk. Hij verzon zelf woorden. Hij maakte theologische deducties die velen te boven gingen. Ja. Het is niet onbegrijpbaar, maar het is complex waar Paulus over schrijft. Lees even verder. Ik begin even bij vers 16 nog een keer. Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt, daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Wat de onkundige en de onverstandige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Dus hier zijn de valse leraren die gebruiken het schrijven van Paulus om de gemeente te misleiden. Maar wat zegt Petrus hier over het schrijven van Paulus? Hij koppelt dat aan de overige schriften. Dus de brieven van Paulus die Petrus gelezen heeft, wat zegt hij ervan? Evenals de overige schriften, oftewel de ongelovigen, de valse leraren gebruiken de hele schrift om het naar hun hand te zetten, om het valse leer te zaaien, om de gemeente als het ware verdeeld te laten zijn en verdeeldheid te zaaien. Maar zegt hij, al die brieven, die horen daar ook bij. Die zetten hem op gelijke voet met de schrift. Zie, dit zijn van die kleine aanwijzingen. Want er zijn maar heel weinig teksten in het Nieuwe Testament die zo spreken. Dan zien we dat dus eigenlijk de apostelen elkaar bevestigden. En dat dus eigenlijk, als er een brief in de gemeente kwam, iedereen kon hem geschreven hebben. Zelfs een valse leraar. Dat je daar continu een bepaald gezag overheen zag komen, die noodzakelijk was om te bevestigen wat nou werkelijk schrift was en wat niet. En daar zien we dus als het ware een aantal criteria naar boven komen. Een aantal criteria. Want hoe wisten ze nu dat de brieven die er waren gezaghebbend waren? Wel, we zien het eigenlijk al in een notendop terug, maar ik wil u toch even in deze tekst, maar ik wil u toch even meenemen naar 2 Thessalonicenzen 3 vers 14. En we hebben net al een tekst gelezen die daarop doelt. Zie, het was continu de vraag, wat komt van God? Kijk, voor de oude gelovigen in het Oude Testament lezen we er niet zo heel veel over. Maar dat ging veel langzamer. Daar was tijd. Ze hadden de wet van Mozes, ze wisten hoe ze het moesten doen. En vaak was het na die tijd alleen maar vermaning om terug te gaan naar de wet van Mozes. Het is vermaning om terug te gaan naar de wet van Mozes. De ballingschap was geen verrassing. Dat was een uitwerking van de Deuteronomie hoofdstuk 28 en 29. De wet van Mozes hadden ze overtreden. Maar in het Nieuwe Testament hadden ze niks. En dan mag je aannemen, zoals als gelovigen bij elkaar kwamen zoals wij nu. Wij hebben geen vraag over waar het gezag ligt. Ik hoop niet in uw hart. Dat is het woord van God, punt. Voor hun was het nog, wat is het woord van God in het Nieuwe Testament? En we zagen net al dat die apostelen elkaar gingen bevestigen. En Paulus deed dat al eerder, maar hij doet dat hier ook nog eens. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 14. Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, teken hem, ga niet met hem om, opdat hij beschaamd wordt. En het woord luistert, in de NBG, u hoort dat ik van de NBG lees vandaag, is gehoorzaamd. Is niet van horen, hè? Nee, is doen. Het woord betekent gehoorzaamheid. Wie het woord niet gehoorzaamt, wat wij hier schrijven, zet hem aan de kant en ga niet met hem om. Maar het gaat me niet om het laatste punt, hè. Dat is op dit moment al een gevoelig punt in onze gemeente. Dat is niet mijn punt. Mijn punt is dat Paulus zo'n gezag claimt en zegt van dit is wat ik schrijf en dat moet gehoorzaamd worden. En dat is ook te begrijpen, want waar anders lag het gezag dan bij de 12? Weet je nog in onze studie helemaal aan het begin over apostelen, dat ik daar ook rijkelijk heb stilgestaan. Die apostelen hadden zo'n fundamentele zaak. Dat waren ook de enigen, in Johannes 14 vers 26 heb ik er ook bij gezet, dat waren de enigen die ook van de Heer te horen hadden gekregen dat de trooster gezonden zou worden. En die zou hun alles leren en te binnen brengen alles wat de Heer gezegd had. Johannes hoofdstuk 14 vers 26. Dat was een belofte aan hun. En moet je nagaan. Dit is wat Paulus dus ook staat. Hij zegt, ik ben door de Heer aangesteld. Ik schrijf en ik schrijf met gezag. Alles wat van mijn pen komt, is gezaghebbend. In Galaten hoofdstuk 1, u mag er even heen gaan. In Galaten hoofdstuk 1, dan zie je ook dat Paulus inderdaad ook zijn gewicht in de schaal gooit. En hij moest dat ook wel, want hij was een apostel die na die tijd geboren was. Een aangesteld, de laatste, de ontijdige, zoals hij zichzelf noemt. Hij was niet door de Heer zelf aangewezen in die exclusieve periode van de Heers leven. Maar de Heer had hem zelf geroepen. En wat zegt hij hier ook in 1 Galaten hoofdstuk 1 vers 11? Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, welke door mij verkondigd is, niet is naar de mens. En dan gaat hij in vers 12 uitleggen wat hij daarmee bedoelt. Wat ik verkondig is niet vanuit de mens. En dan vers 12. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Want dat was wat nodig was in die eerste gemeente. Die hadden direct de openbaring nodig van de Heer Jezus Christus. Omdat de gemeente helemaal nieuw en exclusief was. Nooit eerder hadden ze een richting gekregen uit het Oude Testament. Wat moeten wij? Wel, we komen samen op de eerste dag van de week. Wel, we hebben 1500 jaar Sabbat gehad op zaterdag. Ja, maar wij komen samen op de eerste dag van de week. Wel, waarom dan? En Paulus die schrijft dus inderdaad, als het gaat, en dan is het niet zozeer over de Sabbat, maar over het evangelie, en dat is een heel ruim woord wat Paulus daar gebruikt, zegt hij, dat heb ik van de Heer ontvangen. En daarmee claimt hij feitelijk een enorm stuk gezag. Wie kon dat anders claimen? Wie kon anders claimen dat hij het van de Heer had ontvangen? Niemand. Zie, dat was een van de dingen waarom je ook vaak leest aan het eind van de brieven van Paulus, dat hij eigenhandig zijn naam er nog eens onder zet. Ik schrijf met eigen hand, dit is mijn handschrift. Met grote letters schrijf ik u. Hij werkte vaak met een amanuensis, iemand die dicteerde, waar hij naar dicteerde, die schreef dat op en dan gingen de brieven heen. Maar hij voegde dat laatst toe. Zijn apostelschap. Het is ook te begrijpen als we naar 2 Korinthe hoofdstuk 11 gaan. U hoeft er niet heen te gaan. Maar waar we lezen dat er schijnapostelen zijn. Natuurlijk moesten die er komen. Hoe anders had je inderdaad, kwam er een brief binnen vanuit in een gemeente. Wat was het gezag wat erin lag? Wat moet minstens een apostel zijn? Wel, hoe moet je dan je opstellen als een apostel? En Paulus die zegt in 2 Korinthe 11, 13, hij zegt, want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Natuurlijk moesten ze dat. Dat was hun enige gezag die ze hadden om enigszins iets te kunnen zeggen in de gemeente. Ga dus mee naar 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Het zijn geen makkelijke studies, hè? Ik weet het. Dit zijn bijna leermomenten. Ja. Maar die mogen er af en toe ook zijn. Ja. Om u te gronden wat het woord van God zegt en hoe het is ontstaan. En dit is wat Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 en 2. En hier zijn dus schijnbaar mensen binnengekomen als schijnapostelen. Die zich voor hebben gedaan met gezag, bekleed waren met waardigheid als een apostel. En, Paulus, en die kwamen waarschijnlijk zelfs met een brief van Paulus aan. En dit zegt Paulus. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw zinnen of uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Wel, waarom niet? Wel, het zij door een geestesuiting, dat is een visioen, of het zij door een prediking van iemand, of door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer reeds aangebroken was of reeds aanbrak. De gemeente in Thessalonicenzen was in één keer verdeeld. Want waarom? Er was iemand binnengekomen. Die had zich voorgedaan als een schijnapostel. En die had dus inderdaad eigenlijk op de rug van Paulus meegegaan. Van ja, maar ik heb een visioen zou die gehad kunnen hebben. Of hij had een brief van Paulus. Dat de dag des Heren reeds aangebroken was. En wat is de dag des Heren? De wederkomst van de Heer. En waar de mensen in Thessalonicenzen zeggen. Maar in de eerste brief zei je dat we op werden genomen. En nu is de dag van de Heer in zijn oordeel begonnen. Want we worden verdrukt. Is dit nu werkelijk waar we moeten zitten? Klopt het wel? En Paulus, die is daar duidelijk naar. Die zegt, jongens, dat was geen brief van mij, hè? Dat was geen brief van mij. En dus wat zag je in het Nieuwe Testament? Dat apostolisch gezag was cruciaal. Dat was de spil. Daar zat ook het gezag. Daar zat het gezag. Zie, alle brieven uit het Nieuwe Testament die u in uw hand heeft, zijn geschreven door apostelen of bevestigd door apostelen. Er is continu die apostolische, dat apostolische gezag wat daarin voortvloeit. Drie mannen waren natuurlijk apostelen. En Matthäus was een apostel van de Heer, Johannes en Petrus. Dan hebben we al aardig wat. Dan hebben we het Lucas-evangelie. Wel, de meest trouwe bondgenoot van Paulus was Lucas. Tot het einde toe. Ze zijn bijna onafscheidelijk geweest. Ja, er zijn een periode dat ze niet samen reisden, maar er zijn grote delen zijn ze heel samen geweest. Wat zien we zelfs, wat laatst in 1 Timotheus, dat Paulus bevestigt de schrift van Lucas geschreven. Marcus, ik heb daar niet bij stilgestaan, maar Marcus is als het ware meegegaan in het kielzog van Petrus. Aan alle kanten is dat bevestigd. Zie dus, er zijn ook een aantal die zijn geen apostel, maar hadden wel de apostelen zegen meegekregen. Ze hadden als het ware apostolische instemming. Zien we dat dus? Dat is eigenlijk wat je ziet naar boven komen als je door het Nieuwe Testament heen gaat. Die apostelen die bepaalden als het ware het gezag en daarmee ging het verder. Je mag eens meegaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 14. Want we kunnen eerlijk zijn. En we moeten dat ook zien vanuit Gods woord. Dat niet elke gemeente op elk moment door een brief van een apostel werd geleid. Er waren ook profeten. Zie, zo cruciaal in die tijd waar die nood zo groot was. Waar de vraagstukken zo groot waren hoe ze die moesten invullen. Dat er ook profeten waren. Profeten die dus inderdaad onder de leiding van de Heer stichtend waren. En als je goed leest in hoofdstuk 14 van 1 Korinthe vers 2 of 3. En dan moet ik het zelf ook even opzoeken. Want het schiet me ineens te binnen dat daar best wel een belangrijk iets staat. Over het gezag van het profeteren. Vers 3. Wie profeteert spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Want dat was een notendop wat de Heer deed door die profeet, Nieuw Testamentisch profeten, om de gemeente te stichten. Ze hadden nood aan directe leiding, wat niet via een brief ging. Maar kijk eens wat Paulus zegt in vers 37 van hoofdstuk 4, 10 van 1 Korinthe. Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij wel weten dat hetgeen ik u schrijf een gebod van de Heer is. En hij stelt zich dus als het ware als apostel boven de profeten en zegt: fijn dat jullie er zijn, het is goed, ik heb alles gereguleerd hoe dat in de gemeente van Korinthe moest gaan. Maar weet wel dat wat ik schrijf een gezag van de Heer heeft. Kunnen we terug naar Efeze. Wat zagen we er ook weer? Dat de gemeente gebouwd is op de apostelen en profeten. Apostelen als eerste en nieuwtestamentisch profeten als tweede. Er is een gezagsverhouding. En apostelen hebben dat duidelijk bij zich. Dus we kunnen stellen, als we dat zien in het Nieuw Testament, dat de criteria voor het schrijven en de brieven die naar de gemeente gingen verbonden waren aan apostolisch of profetisch inzicht of goedkeuring. En dat het geschreven was ook met goddelijk gezag. Maar het had ook een innerlijke kracht. Zie, dat is een ander criteria die ook duidelijk naar voren komt in Gods woord. Hebreeën hoofdstuk 4 vers 12. We kennen dat woord allemaal vast wel. Of dat vers, zeker de eerste woorden. Het woord van God is levend en krachtiger dan een tweesnijdend zwaard. En zo citeren we dat. Maar wacht even, het woord van God is levend. Soms vragen de mensen wel eens van: wel, waarom zijn de deuterocanonieke boeken of het evangelie, het evangelie van Judas, of weet ik allemaal, Hermas is er ook nog geloof ik een, of noem er maar. Ja, ze zijn er, allemaal geschiedkundige geschriften van die tijd. Die Joden schreven ontzettend veel. Waarom zijn die niet opgenomen in de Bijbel? Wel, apostolisch gezag. Dan bedoel ik innerlijk gezag die erin lag, want sommigen zijn echt wel gezaghebbend. Maar als je ze leest, dan waren ze niet levend. Het woord van God is levend. Dat was een van de criteria die de gemeenten ook meekregen. En dat zie je zo mooi, dat het woord van God. En u mag ook eens meegaan naar 1 Thessalonicenzen 2:13. Daar pakken we een brief die vrij vroeg geschreven is. Ja? Het woord van God is levend. Het is werkzaam en hartig. Geen enkele andere schrijver of boek kan dat claimen. En Paulus die zegt dat ook in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. En dan zegt hij: hierom danken wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikt woord van God van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen, niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God. Dan zeggen we: fijn, ze hebben het ontvangen als een woord van God. En wat zegt hij erachter? Dat ook werkzaam is in u. Het woord van God, en Paulus legt dat dus als het ware nog een criteria bij. Hij zegt: het is niet alleen goddelijk gezag, het is niet alleen apostolisch gezag, het is ook nog eens innerlijk gezag, het is ook nog eens levend. Een van de criteria die de gemeente dus meekregen om te bepalen of een brief ook werkelijk een brief was met innerlijke kracht van God, was dat het levend was. Ongelovigen kunnen het boek lezen. Die kunnen de Bijbel doorspitten. En het doet hun 0,0. Ze veranderen er niet door. Ze hebben misschien alleen maar munitie gekregen om het te ontkrachten of te ontkennen. Als u het leest en als wij het lezen als wedergeboren personen, dan doet dat iets in ons. Het keert niet ledig terug. En er staan complexe dingen in. Ja, er staan complexe dingen in. Maar de meest fundamentele, eenvoudige dingen, die ontvouwt de Heer langzaam maar zeker voor onze ogen. Dit is even de mooie dingen. En Paulus zegt ook: dit is werkzaam in jullie. Nou, hij was net overeen. Als er al een gemeente was in het Nieuwe Testament waar Paulus lovend over was, dan was dat de gemeente Thessalonicense. Man, dat was een vruchtbaar oord. Hun getuigenis ging ver buiten de grenzen van hun provincie bijna. Oh, het ging ver voor en uit. Thessalonicense, dat was zijn gemeente. Het woord is werkzaam. Wel, lazen we dat ook niet in 2 Timotheus 3 vers 16. Kennen we dat vers nog? Elk... En dit lees ik uit de HSV, hè? Maar dat wist u inmiddels al. Heel de schrift is door God ingegeven, nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zij tot elk goed werk volkomen toegerust. Het woord is levend. Wij worden toegerust. Er staat hier niet dat wij met filosofie worden toegerust, met wereldse wijsheid. Nee, elk kind van de Heer heeft genoeg aan het woord van God. En in die tijd was het duidelijk, er was een innerlijke kracht. Er was een innerlijke kracht als criteria. Maar er is nog een mooi criteria die ik mee wil geven. En die vinden we eigenlijk terug in Handelingen hoofdstuk 17 vers 11. En daarmee ronden wij af. Wel globaal, dit is het laatste punt. Ik heb nog één Bijbelvers daarna. Hè? Zie, alle brieven die met Gods gezag waren bekleed, ik hoop dat u dat ziet, ja, waren geschreven door apostelen en nieuwtestamentisch profeten. Er was een innerlijk gezag dat ook aangaf dat het een levend woord was. Maar het Nieuwe Testament was ook duidelijk in de richting die het moest gaan. Oftewel, de schrift spreekt de schrift niet tegen. Schrift spreekt schrift niet tegen. En dit is waar je dus eigenlijk ziet dat Lucas hier een heel bekend voorbeeld geeft. Paulus, die is uit Thessalonicenzen gezet door de mensen. Niet door de mensen van de gemeente, hè, maar door de stad is hij eruit gesleurd. En hij... hij is daar weggegaan. Volgens mij zelfs met een bij nacht via de stadsmuur. Vers 11. Hij is verder gereisd en hij komt in Berea aan samen met Silas. En dit staat er dan. En deze onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica. Daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze zo waren. En de schriften die hier gegeven worden zijn hoofdzakelijk de oud-testamentische teksten die er waren. En Paulus begint te prediken over een gekruisigde Messias. Wel, hier zien we dat dus het Oude Testament niet direct tegenspreekt, maar juist te vinden is in. En dat was dus ook een van de criteria in het Nieuwe Testament, waar Paulus ook zo straks in 2 Thessalonicense, hoofdstuk 2 vers 13, ja, schreef inderdaad zo van: als er al een brief gezonden is, alsof de dag des Heren is aangebroken, die is niet van ons. Want ik heb jullie verteld dat dat nog gaat wachten. En daar gaat hij ook mee verder. Want eerst moet daar die man van wetteloosheid komen. De grote afval. Pas dan kun je zeggen dat de dag des Heren terugkomt, dat de Heer terugkomt. Dus Paulus die claimt zelf ook: vergelijk schrift maar met schrift. Leg het maar in elkaar. Zie, het woord van God is aaneensluitend. Weet je wat nog? In 1 Korinthe hoofdstuk 15, waar het gaat over de opstanding van de doden, daar schrijft Paulus dit in het begin. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, en ik lees hier uit de HSV, omdat het een belangrijk punt is, als eerste. Paulus zegt: als eerste heb ik aan jullie één ding verteld, wat ik ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Dat is een belangrijk facet, overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is en dat hij opgewekt is ten derde dagen, overeenkomstig de schriften. Of als u begint te lezen in het Matthäus-evangelie, wat is dan een van de facetten die u vaak opvalt? Opdat de schrift vervuld zou worden. Opdat de schrift vervuld zou worden. Opdat vervuld zou worden wat hetgeen geschreven staat in. Kennen we die uitspraken? Het woord van God past in elkaar. Het Nieuwe Testament spreekt het Oude niet tegen. Het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament. En elk Nieuw Testamentisch boek wat binnenkwam en die gezaghebbend was voor de gemeenten, onderbouwde dat volledig en sloot er naadloos op aan. Dit waren de instructies van het Nieuwe Testament. Mensen, als we zo teruggaan, en ik heb u geschreven laten zien in het begin, mijn verontschuldigingen, hoe groot de nood was in het Nieuwe Testament. In 50 jaar tijd is het geschreven. Alles wat we hebben, dat kunnen we niet voorstellen. De radicale verandering die er kwam na de kruisdood van de Heer Jezus en vooral de uitstorting van de Heilige Geest. Een complete omkeer in alle religieuze handelingen die de Joden voor die tijd gedaan hadden, kwam er in één keer tot een volledige stop. De afstanden, hoe het evangelie zich verspreidde in 25, 30 jaar tijd. Dan hoop ik dat u gaat zien wat een onmogelijke taak daar lag, menselijk gezien, om al die gemeenten te leiden. En dat wij in het Nieuwe Testament aanwijzingen vinden waar ze heel praktisch waren. Deel deze brieven. Waar God ook inderdaad direct ingrijpen profeten gezonden had. Waar hij ook inderdaad onder zijn leiding, volledige leiding, Paulus en Petrus gelijk stelde op de zin van: De geschriften, de schriften. Waar ze ook een criteria hadden van het is levend. En het kan gecheckt worden met alles wat al eerder gegeven is. Er zal niks tegenspreken. Is het niet dat we daarin alleen maar kunnen zeggen dat is de hand van de Heer. Onder leiding van zijn geest. Er is geen menselijke verklaring voor. Hoe deze brieven, hoe het allemaal gegaan is. En dat ze floreerden. En datgene wat u in uw handen heeft, is exact wat bewaard is gebleven en richting geeft aan de gemeente vandaag de dag. Ik hoop dat u gaat zien dat er aan ons maar één ding gegeven is. Dit boek. En niet meer. Maar ook niet minder. Dat is alles wat we nodig hebben. Zullen we zo eindigen? Vader, dat is het heerlijk om zo ook stil te staan hoe uw woord ontwikkeld is. En we kunnen maar één ding zeggen, Heer, we staan perplex. Hier zijn geen menselijke verklaringen voor, hier zijn geen filosofische verklaringen voor. Hier zijn, Heer, als wij zelfs met het internet nu voor ons enigszins zouden kunnen zeggen, wel, we kunnen brieven kopiëren, we kunnen ze zenden naar alle oudsten, dat gaat snel. Heer, in die tijd hadden ze er allemaal niks van. Duizenden kilometers per boot, voet. Of anderszins, Heer, het was trage communicatie. De gemeenten hadden grote noden. Dan kunnen we alleen maar zeggen, Heer Jezus, wij buigen voor u als Heer van de gemeente. Hoe u in die beginperiode, ook door uw geest, dat zo bijzonder geleid heeft. Waar we maar eigenlijk alleen maar een paar lichtstralen van gezien hebben deze ochtend. Heer, dan kunnen we niets anders dan zeggen, Heer, het is uw werk dat uw gemeente in die korte periode zo gebouwd is. En dat wij uw woord, het Nieuwe Testament, compleet hebben. Heer, daar willen we nog vaker bij stilstaan. We willen er ook nog verder in gaan hoe het naar ons toegekomen is na de eerste eeuw. Heer, ook daarin kunnen we maar één ding doen. En zeggen, er is geen boek op aarde wat zo veel gezag heeft. Er is geen boek op aarde waar u doorheen spreekt of waarin u spreekt, Heer. Er is geen boek op aarde dat kan zeggen, dit is Gods woord, dan de Bijbel. Het is aaneensluitend, het is een geheel, het is compleet, het is af. Paradijs verloren, naar paradijs terug. En we zijn onderweg, Heer, als gemeente. Met verdriet in ons hart, Heer, zijn we onderweg. Omdat wij ook in onze wandeltocht mensen naast ons missen. Niet uiteindelijk, Heer, daar twijfelen we geen moment aan. Maar mensen in ons midden missen, die ons zo dierbaar zijn. Heer, maar we weten dat we allemaal behouden aankomen. En we danken voor uw woord, die dat verzekert en ons meegeeft. Mogen we zo dan onze ogen gericht houden op de Heer van de kerk, de Heer Jezus Christus. Want hem komt toe alle lof en eer en glorie doorheen het woord. Amen.